Door nu naar Midden-Amerika. In Guatemala gaan aanstaande zondag verkiezingen plaatsvinden, maar de omstandigheden zijn verre van ideaal. Het parlement staat op het punt in te stemmen met vervolging van president Pérez Molina vanwege corruptie. Zijn vicepresident zit al achter de tralies. En tienduizenden gaan al wekenlang de straat op. As we speak staan voor de deuren van het Guatemalteekse parlement enkele duizenden mensen te demonstreren. En die eisen diepgaande hervormingen in politiek, justitie en ook in het electorale systeem. Een van de krachten achter deze revolutie, het staat hier nog tussen aanhalingstekens, maar misschien moeten we het wel zo noemen, is de Internationale Commissie tegen Straffeloosheid. Een commissie die onder auspiciën van de Verenigde Naties opereert. Daar willen we vooral ook meer van weten, maar ook van de situatie in Guatemala. Daarom is het goed dat bij ons te gast is Guatemala-kenner Marlies Stappers, directeur van de NGO Impunity Watch. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, eerst maar even die commissie. Er wordt dus gedemonstreerd, corruptie wordt aangepakt. Dat is allemaal in gang gezet, onder andere door die zogenaamde CICIG, die Commissie tegen de Straffeloosheid in Guatemala. Wat is dat voor commissie? Waar komt die vandaan?
Ja, dat is een commissie die in het leven is geroepen in 2009, maar er ging natuurlijk al een lange lobby aan vooraf. Guatemala heeft een 36-jarige burgeroorlog erop zitten. In 1996 werd de vrede getekend. Sindsdien was er eigenlijk een absolute straffeloosheid. Cijfers als 98% en de bevolking was radeloos. Het was onmogelijk om voortgang te boeken met het bestrijden van straffeloosheid voor misdaden uit het verleden en het heden.
Ja.
Toen heeft Civil
Society, grote verwevenheid ook van overheid en criminele organisaties, bedrijfsleven.
Ja, en heel diep geïnfiltreerd in die staatsinstituties. Ja. Dus het Openbaar Ministerie, de rechters konden gewoon niet functioneren, want die werkten gewoon ten dienste van die criminele structuren. Dus de Civil Society was hopeloos en die bedachten, nou, als we dan geen speciaal strafhof kunnen hebben, laten we dan een commissie in het leven roepen die staatsinstituties eigenlijk moet gaan hervormen en criminele structuren die geïnfiltreerd zitten in die staatsinstituties op te rollen. En dat was het begin van de CICIG.
Ja, maar een commissie namens de VN die speciaal in één land de corruptie gaat bestrijden, want dat doen ze dus. Ze kunnen niet zelf mensen aanklagen, maar ze helpen het OM zeg maar daarom. Om dat te doen, dat is toch een vrij unieke situatie.
Dat is een enorm unieke situatie. En het is echt wat mij betreft een van de meest innovatieve, meest hoopgevende initiatieven. En als je dan kijkt naar het resultaat ervan, het impact wat het nu heeft in Guatemala, dan denk ik dat het een heel interessant initiatief is, ook voor andere landen om naar te kijken. Want het heeft een impact op het oprollen van die criminele structuren. Hè, en echt tot het hoogste niveau. Want we hebben het nu over de president, we hebben het over de vicepresident. We hebben het over georganiseerde misdaad. We hebben het echt over hele zware jongens.
Ja.
Maar tegelijkertijd zie je dat het ook dat effect heeft op die publieke opinie. Na die burgeroorlog nogmaals een cultuur van angst in het land. De mensen durfden zich nergens over uit te spreken, bang vermoord te worden en terecht. En heel grote geweldscijfers natuurlijk in het land.
Ja.
En ook een grote apathie, omdat mensen gewoon niet dachten dat het mogelijk was in Guatemala ooit iets te veranderen. Dit is
en nu staan week in week uit in de grote steden, met name de pleinen vol met mensen die zeggen, het is genoeg.
Niet.
Waar komt deze omslag vandaan?
Ja, nou, ongelooflijk. Ik denk dat het belangrijk is om even te onderstrepen dat dit ongelooflijk is en echt heel hoopgevend. En in mijn optiek is een hele belangrijke aanleiding daarvoor die CICIG. Dus die CICIG heeft laten zien dat het mogelijk is om tot op het allerhoogste niveau, zelfs een president die in de oorlog actief was, die beschuldigd is zelf van genocide, om zo iemand die altijd onaantastbaar werd geacht aan te pakken.
Ja, hoe is dat gekomen? Want ik heb bijvoorbeeld een jaar geleden, of is een documentaire ook vrij veel publiciteit gehad in Nederland geweest, over een hele dappere openbaar aanklager die jarenlang in Guatemala geprobeerd heeft dit te doen, die uiteindelijk sneuvelde. En door de zittende macht, die nog steeds heel erg machtig is, gewoon pootje werd gehaakt.
Ja.
En nu toch deze omslag. Ja. Wat is er sindsdien veranderd?
Ja, nou, er is niet heel veel veranderd. Maar zoals alle processen van verandering, die gaan niet lineair. Hè? Die gaan niet van steeds een stapje beter. Je hebt grote vooruitgangen met Claudia Paz, die openbaar aanklaagster. Ja. Daar waren er enorme verbeteringen. De eerste rechtszaak tegen genocide, tegen een ex-president. Ongelooflijk. Maar natuurlijk, die hele machtige sectoren die sloegen terug. De militairen sloegen terug. De economische elite sloegen terug. En die dachten, ja, zo iemand kunnen we hier niet tolereren. Dus we gaan haar pootje lichten, zoals je terecht zei.
Ja.
En dat is nou precies waarom de CICIG in het land is, om dat in kaart te brengen en om aan te tonen hoe die processen werken. Dus de CICIG die pakt die structuren aan, maar ook de mechanismen van hoe deze mensen pootje gelicht worden. Dus zij sneuvelde, maar er kwam een nieuwe openbaar aanklager. De CICIG ging door met haar rechtszaken en toonde aan hoe deze processen corrupt waren. Hoe er bijvoorbeeld nu een hele lichting corrupte rechters benoemd is. Maar die toonde ook aan hoe de president er dus bij betrokken waren. Andere structuren, hoe die in die instituties opereren. En op een gegeven moment in die publieke opinie ontstond zoiets van, maar hier zijn we allemaal slachtoffer van. En toen ze zagen hoeveel geld er gestolen is en hoe arm de bevolking is, dat het ten koste gaat van gezondheid. Toen dachten de mensen, ja, dit kunnen we niet meer pikken. Ons land gaat ten gronde, we gaan allemaal dood.
Is het onomstreden? Want het is natuurlijk toch een commissie. Ik bedoel, wij hebben hier de VN die zich met onze Sinterklaas-traditie bemoeit. Er zijn al heel veel mensen verschrikkelijk boos over. Dit gaat nog wel een stapje verder.
Ja, dat is een hele terechte opmerking die je daar maakt. Want natuurlijk, daar waar je raakt aan waar de politieke macht zit, waar corruptie zit, waar straffeloosheid zit, op zo'n diepgeworteld niveau, ja, dan raak je aan het kwaad en dan wordt het teruggeslagen. Dus vanaf dat...
Nou, niet alleen, maar je komt ook aan de soevereiniteit bijvoorbeeld.
Ja, nou, dat is een heel gemakkelijk argument natuurlijk, wat je ook ziet rondom internationale strafhoven. Daar waar het raakt aan macht, dan is het makkelijkste argument, het raakt aan onze soevereiniteit, dus bemoei je er niet mee. Maar over welke soevereiniteit hebben we het natuurlijk als een gehele rechtsstaat gegijzeld is in de handen van kleine criminelen en mafioze elites. Maar goed, dat speelt natuurlijk wel. Maar als je het hebt over een politieke macht, die hebben natuurlijk invloed in Genève, die hebben invloed in New York. Daar wordt heel hard gelobbyd bij de VN om die commissie onderuit te halen.
Ja.
En de CICIG begin dit jaar, bij april, toen liep het mandaat af. Toen was het op een haartje nadat het mandaat niet verlengd werd.
Ja.
En ook de publieke opinie dacht van, je hadden veel hogere verwachtingen. Toen was nog niet die zaak tegen de president gestart. Dus men dacht, god, al dat geld is weggegooid. Die soevereiniteitsdoctrine kwam natuurlijk naar boven. Die hele zware lobby, campagnes in de media.
Ja.
Om te zeggen, die CICIG die mengt zich met ons, laat ze weggaan. En nu opeens deze omslag.
Ja, en dan die omslag. Want inderdaad, nu de president is dus aangeklaagd. Het Hoge Rechtshof heeft gezegd dat zijn immuniteit mag worden opgeheven. Daar moet het parlement nu nog over beslissen. Klopt. Aanstaand weekend verkiezingen. Het lijkt mij niet het ideale moment om verkiezingen te gaan houden in zo'n land.
Nee, dat is zeker niet het ideale moment. En als je luistert naar wat de bevolking zegt, of hele grote sectoren van die bevolking is, die verkiezingen die kunnen niet doorgaan. Er zijn geen opties. Hè? Als je kijkt wie zijn nu die kandidaten, dan is dat nog van hetzelfde slag of nog een slagje erger dan de huidige president. Het is een mensen betrokken bij de georganiseerde misdaad. Er zit geen één serieuze echte kandidaat tussen. En die er al tussen zitten, die hebben eigenlijk geen kans. Dus die verkiezingen nu door laten gaan, daar waar de bevolking massaal zich daartegen uitspraakt, is eigenlijk die roep uit de bevolking niet horen en afstevenen op een repetitie van de hele ellende die we deze afgelopen periode natuurlijk hebben zien plaatsvinden.
Want u denkt daarna de demonstraties gaan gewoon door? Of ontstaat er een explosievere situatie?
Nou, dat is op dit moment kan het alle kanten opgaan. Binnen de bevolking, nou, die zijn op dit moment ook in 17 punten in het land, zijn de grote demonstraties gaande. Dus er is een groot deel van de bevolking dat nog steeds hoopt dat die verkiezingen gecanceld gaat worden. Dus je ziet een beetje een strijd tegen zij die gaan voor de institutionele stabiliteit. De internationale gemeenschap is daar ook voor, want die zijn toch bang. Als die verkiezingen niet doorgaan, dan krijgen we een anarchie. En wat is het alternatief? Krijgen we een soort Venezuela? Krijgen we een soort socialistisch regime? En wat betekent dat? En die bevolking die zegt van, nee, wij willen het echt anders doen. En die verkiezingen moeten uitgesteld worden. En als de verkiezingen doorgaat en Otto Perez, de president, zijn immuniteit wordt niet opgeheven. Dan denk ik dat de bevolking heel erg teleurgesteld is. Doorgaat met protesten. Maar andersom ook, als de verkiezingen doorgaan. En deze grote belangen van de corruptie die worden niet bediend. Ja, dan vraag ik me ook af wat er kan gebeuren vanuit die sectoren. Van de oud-militairen, van de maffia's. En daar kun je ook geweld van verwachten. Dus in die zin is het een anarchistische situatie op dit moment. Die elke kant op kan uitvallen.
We gaan u nog vaker zien hier, mevrouw Stappers.
Dat hoop ik.
Dank u wel.